Luister naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast-app.
China heeft een leerplicht. Deze plicht houdt in dat iedereen minimaal 9 jaar naar school moet. De kosten daarvoor worden betaald door de overheid.
Veel families willen ook heel graag dat hun kinderen naar school gaan, want zij zien dat wel als, zeg maar, zoals ze vaak zeggen, van het enige pad uit armoede.
Maar het verschil tussen de scholen op het platteland en in de steden is gigantisch. Dus daarom proberen ouders alles om hun kinderen op de beste scholen te krijgen.
Zelfs zo dat ze bereid zijn om te verhuizen naar een buurt waar een betere school is, omdat je dan makkelijker toegang hebt tot die school.
In deze aflevering onderzoek ik, Liao Wang, wat het perspectief is van kinderen op het platteland en in de steden. Hebben zij evenveel kans om naar een topuniversiteit te gaan? En hoe belangrijk is die Gaokao nu eigenlijk? Dat ga je horen in deze aflevering van de China-podcast. Van mijn gasten Ardy Bouwers.
Ik ben directeur van China Circle en daarin doe ik van alles over China wat ik leuk vind. Onder andere lesgeven aan de Universiteit van Amsterdam, aan onderstudenten en aan de universiteit, de Jinan Universiteit in Guangzhou in het zuiden van China.
En Willy Sier.
Ik ben assistant professor bij Universiteit Utrecht op de afdeling antropologie.
Wil je weten hoe je ervoor zorgt dat je kantoorruimte geschikt is voor alle nieuwe manieren van werken? Luister dan de laatste aflevering van Out of Office, de podcastserie van Vodafone Business over hybride werken. Met in de laatste aflevering advies over de rol van de kantoorruimte en hoe die verandert. Jurgen Rijman gaat in gesprek met Wouter Oosting, Executive Director Workplace Strategy and Innovation bij CBRE Nederland. En Joost Prins, co-founder van HubClub. Luister de podcast op bnr.nl of in je favoriete podcast-app. We gaan het dus vandaag hebben over het Chinese onderwijssysteem. Ik ken dat dus eigenlijk alleen maar van anekdotes uit mijn familie. En een van de anekdotes die mij altijd bij is gebleven is die van mijn neefje. Mijn neefje is ongeveer 9 jaar jonger dan ik. En ik weet nog dat hij een jaar of 2, 3 was. En toen moest hij op interview voor kindergarten. Dat is dan heel erg selectief en zo. En dan moest hij allemaal toetsen voor doen en ook echt een soort interview. En dan moest hij, stelde ik me dan zo voor, hè, dat een kleuter in een pak daar dan naartoe moest. En iets over zichzelf moest vertellen of zo. Is dat hoe het gaat in China?
Ik denk dat dat heel erg afhangt van aan wie je dat vraagt. En ik denk dat dat zeker zo gaat in een deel van China. Ik weet niet of kleuters in een pak naar dat interview gaan. Maar dat kleuters worden geïnterviewd voor toegang tot kindergarten. Maar mijn onderzoek gaat over de toegang voor jongeren van rurale achtergrond in het Chinese hoger onderwijssysteem. En daar is dat absoluut niet het geval.
Nee. Dus eigenlijk hoor ik je zeggen, er is al een splitsing te maken tussen de urban areas en de meer plattelands gebieden.
Ja, dat is denk ik in de ervaring van het onderwijs misschien wel het belangrijkste onderscheid.
En waar zit hem dat onderscheid in?
Eigenlijk in de hoeveelheid educational resources.
Wat betekent dat, educational resources? Wat zit er allemaal in?
Dat gaat om wat is er beschikbaar, wat voor type onderwijs zijn er beschikbaar, wat zijn de budgetten. Dus voor families in plattelandsgebieden is het vaak het geval dat er, er is juist heel veel centralisatie geweest in de laatste tientallen jaren. Dus dat er vaak scholen in dorpen zijn vaak ook opgeheven. Dus het is eigenlijk gaat het vaak om welke school is het dichtstbij, hoe kan ons kind daar naartoe komen. Zijn mensen minder bezig met de competitie voor toegang tot de beste scholen, meer bezig met eigenlijk toegang in het algemeen.
Gewoon überhaupt naar school gaan.
Ja, absoluut. Ja.
En hoe is dat anders bijvoorbeeld in de stad?
Daar zie je precies wat jij laat zien. Dat al op heel jonge leeftijd ouders alles uit de kast trekken om hun kind op een zo goed mogelijke kindergarten te krijgen. Omdat die daarna toegang geeft tot een zo goed mogelijke basisschool. En dan kom je ook op de optimale middelbare school. En vervolgens is dat dan weer een opstapje naar de beste universiteit. En dat is iets waar ouders zich enorm van bewust zijn. En waar ouders ook echt bereid zijn om enorm in te investeren. Zelfs zo dat ze bereid zijn om te verhuizen naar een buurt waar een betere school is, omdat je dan makkelijker toegang hebt tot die school.
En jij gaf net aan, Willy, dat gevoel van competitie eigenlijk op het platteland is dat er veel minder of misschien zelfs niet. hoe belangrijk vinden mensen het daar dat hun kind überhaupt een goede opleiding krijgt?
Heel veel mensen vinden het heel belangrijk. En het is ook verplicht. Dus en daar ligt best wel veel nadruk op. Dus dat, of je het wil of niet, kinderen moeten naar school, de eerste 9 jaar. Die eerste 9 jaar zijn voor die plattelandsscholen zijn de kosten niet per se heel erg hoog. Mensen moeten wel soms extra bijdragen maken, bijvoorbeeld voor het lunchgeld of voor de boeken. En dat kan nog steeds een grote kostenpost zijn voor families in plattelandsgebieden. Maar ook daar zeg maar de motivatie is hoog. En daarnaast is het ook niet echt een vrije keuze. Maar voor veel families willen ook heel graag dat hun kinderen naar school gaan. Want zij zien dat wel als, zeg maar, zoals ze vaak zeggen, van het enige pad uit armoede.
Ja, dus het maakt eigenlijk niet uit waar je geboren wordt. Overal is er een enorme wil en een enorme nadruk ook op die opleiding.
Ja, die is er wel, ja.
Na die 9 jaar nemen de leerlingen de zogenaamde Chongkou af. Die toets bepaalt naar wat voor middelbare school de leerlingen gaan. En volgens Willy zie je daar al een enorm onderscheid tussen de kinderen die geboren zijn op het platteland en degenen die uit de stad komen.
Elke stap is heel erg belangrijk en voor de jongeren van het platteland is het vaak maar een heel klein percentage. Bijvoorbeeld in mijn onderzoek op een school van 1600 kinderen die deelnamen aan dat Chongkou-examen, dus voor toegang tot de middelbare school. 20 daarvan gaan naar een middelbare school die eventueel uitzicht biedt op een plek op een universiteit.
20 van de 1600?
Ja.
En wat gebeurt er met de andere 1580?
Die gaan ook naar een middelbare school. Maar die gaan naar een middelbare school waar de uitkomsten gewoon heel anders zijn. Dus in een provincie zoals waar ik onderzoek deed in Centraal China heb je 123 universiteiten. Daarvan zijn er maar bijvoorbeeld 7 behoren tot die topcategorie. Daaronder zit nog heel veel. En vooral de allerbelangrijkste categorie, denk ik, want dat is bijna de helft van de universiteiten, is een categorie dat heet de Zhuangke Universiteit. En dat is eigenlijk waar heel veel jongeren, dus al die andere 1580, heel veel jongeren van rurale achtergrond terechtkomen.
En moet ik dat vergelijken met soort van een hbo of een mbo? Of hoe?
Ja, zo zie ik dat soms wel. Alleen de uitkomst van zo'n traject is wel vaak anders dan bijvoorbeeld wat we in Nederland zien bij een mbo of een hbo. Het is vaak zo dat studenten eigenlijk onderweg pas leren over al dat onderscheid. Het is een soort van een universiteit is een universiteit. Totdat ze daar dan terechtkomen en erachter komen van, goh, eigenlijk is dit niet helemaal zoals ik het me had voorgesteld.
Dus ze weten zelf niet dat ze niet naar een echte universiteit gaan?
Eigenlijk in de aanloop daar naartoe niet, weten ze dat niet echt heel goed wat dan precies het verschil is. Families weten dat ook vaak niet zo goed. Ze zijn de eerste in hun familie die naar zo'n universiteit gaan. En dan eigenlijk terwijl ze daar studeren, komen ze er soms achter van, goh, ik kan hier eigenlijk niet mee bereiken wat ik hoopte te bereiken.
Want wat is het perspectief als je naar zo'n Twanse bent geweest?
Nou ja, het ligt er ook nog erg aan wat je doet. Maar bijvoorbeeld, ik heb onderzoek gedaan in een opleiding voor accountants. En dat waren heel veel jonge vrouwen die dat deden. En dan bleek eigenlijk dat zij daarmee alleen bijvoorbeeld aan de kassa in een winkel konden staan. Dus wel iets leren over getallen en financiën. Maar dat het absoluut niet zo is dat zij als zij afgestudeerd zijn ook echt als accountant aan de slag kunnen.
Na de Chongkou komt de door veel Chinese leerlingen gevreesde Gaokao. Dit is het allesbepalende toelatingsexamen voor universiteiten.
Want je moet enorme hoge scores voor die Gaokao halen om toegang te hebben tot die topuniversiteiten. Dus ook daar, het is een enorm voorsorteersysteem. Dus je moet zorgen dat je op de goede plek terechtkomt om vervolgens maximale kansen te hebben. En als je dan die hoge scores hebt, dan kan je naar de universiteit waar ik bijvoorbeeld lesgeef in Guangzhou, de Jinan Universiteit. Daar komen mensen uit, ook uit arme gebieden zoals Guangxi of Gansu. Of eigenlijk vanuit heel China komen daar studenten naartoe. Is niet een van de top 10 universiteiten. Dus het is een iets lagere categorie, maar wel een van de betere universiteiten. En je ziet dat enorm belangrijk is voor hen en voor hun familie. Want dat is ook wat studenten vertellen.
Ik weet nog toen mijn moeder de Kaukau deed. En dat was de lichting direct na de culturele revolutie. Dus dat was natuurlijk wel een hele bijzondere lichting. Maar in die tijd kon je ook niet kiezen wat je ging studeren. Dus je maakte de Kaukau. Dan was je goed in bepaalde dingen. En ook goed niet in bepaalde dingen. En dan bepaalde eigenlijk de overheid van... nou, jij mag naar deze universiteit. En jij gaat, in haar geval, jij gaat naar Tsinghua University. En je gaat elektrotechniek studeren. En als je dat niet wil, nou, dan ga je nog een jaar naar school. En dan doe je volgend jaar de Kaukau weer. Om te kijken of je andere scores krijgt. Is dat nog steeds hoe het werkt?
Nou, het is heel ingewikkeld. ja, het is echt heel ingewikkeld. Want in principe mag je wel kiezen. Maar je moet wel heel goed nadenken. Mensen denken daar heel erg strategisch over na. Van waar kan ik heen met mijn score? Dus eigenlijk op het moment dat die scores uitkomen, dan begint er een enorm onderzoek. Waarin ze erachter moeten komen, die afgestudeerden van oké, wat is het beste resultaat dat ik kan behalen met deze score? En dan moet ik ook nog goed nadenken over hoe ik mijn formulieren ga invullen. Dus in 2016 was het in ieder geval zo dat mensen mochten 6 keuzes opgeven. En dan geef je op waar je wil studeren, welke universiteit. En ook welk onderwerp. Nou ja, sommige bijvoorbeeld majors, zeg maar, zijn veel populairder dan andere. En daar heb je een veel hogere score voor nodig dan andere. Dus je kan ervoor kiezen van, nou, dan kies ik een minder populaire, zeg maar, richting, maar op een betere universiteit, want dan krijg ik de meeste waar voor mijn punten. Maar je kan er ook voor kiezen, weet je, om anders te werk te gaan. En dan is het ook nog wel zo dat als universiteiten dan eigenlijk de selectie maken, dan vinden ze het vaak belangrijk dat de applicanten hun universiteit als eerste keuze hebben opgegeven. Dus je moet heel goed oppassen dat je dus niet dat je dat allemaal zo invult dat uiteindelijk de beste optie eruit rolt.
En zijn er dan nog, weet ik veel, dingen als diversiteitscriteria of dat ze bepaalde plekken hebben voor het platteland of dat soort dingen?
Ja, het is weer heel ingewikkeld. want het zit eigenlijk zo dat het is echt heel interessant dat de centrale overheid die legt eigenlijk echt heel nauwkeurig vast welke soort studenten waar wat kunnen studeren elk jaar. Dus een universiteit ontvangt, dat is een soort van studentquota elk jaar, waarop precies staat, jij mag voor deze major zoveel studenten toelaten, die moeten uit die provincie komen, die moeten een bepaald aantal punten hebben. Dus dat is echt een soort van super ingewikkeld proces van social engineering. En dat wordt gebaseerd eigenlijk op de scores van de mensen die het jaar daarvoor in die programma's zijn toegelaten.
En jij zegt social engineering, hè? Wat bedoel je daarmee?
Nou, omdat er dan echt heel goed wordt nagedacht over hoe... Nou ja, dat komt voort uit bepaalde ideeën over toch een soort van verdelen. Bijvoorbeeld, we laten in deze major, ligt er erg aan wat voor universiteit je kijkt. Maar als je niet kijkt naar een topuniversiteit, maar een zeg maar mid-ranking university, dan die hebben bepaalde policies, die moeten vooral de lokale studenten bedienen. Dus je moet bijvoorbeeld 90% van de studenten moet lokaal zijn. Dat komt ook voort uit bepaalde politieke ideeën, ook van mensen in die provincie die vinden van mijn belastinggeld moet gaan naar mijn kinderen. Maar er is ook een stukje, dat komt ook voor uit ideeën zoals de trickle-down theorie, van we moeten ook met elkaar delen en rijkere gebieden van China moeten ook de armere een soort van omhoog tillen. Dus nou, dan wordt er heel precies gekeken. Oké, dan een ander stukje gaat dus naar bijvoorbeeld 10 studenten uit een armere provincie in het westen die een bepaalde score hebben en die voor deze richting kiezen.
Maar dat wordt dus helemaal gespecificeerd. Dus, ja, deze score, deze provincie, deze major.
Tot op de student af. Het is ongelooflijk als je het ziet.
De Gaokao wordt maar 1 keer per jaar gehouden. Dus de weken voorafgaand aan dit examen doen de leerlingen niets anders dan studeren. Chinese sociale media staan in die tijd dan ook vol met reclames waarin het belang van de Gaokao naar voren komt. En als de resultaten er dan eenmaal zijn, worden de beste studenten uitgebreid geïnterviewd door Chinese journalisten. Vaak zijn dit leerlingen die opgegroeid zijn in de stad en niet op het platteland.
Wat ik dan heel moeilijk vind is dat er is zoveel meer onderwijs in het China nu dan in het China zeg van 30 jaar geleden. Maar tegelijkertijd, als je dus kijkt naar die topinstituten, is het echt zo dat het aantal mensen van plattelandsachtergrond daarin alleen maar afneemt. Dus ik heb het even ook bekeken. Bijvoorbeeld in Tsinghua University. Meestal nummer 1. Tussen 1970 en 2014 van 50 naar 17%. Beijing University, zelfde jaren van 30 naar 10%. Dus het is wel zo natuurlijk, er is meer onderwijs. En dus studenten van plattelandsachtergrond kunnen ook voor de eerste generatie die vrijwel heel veel daarvan gaan ook naar de universiteit. Maar tot waar ze zeg maar toegang hebben. Dat is nog steeds, weet je, daar zit nog steeds een enorm plafond. En er is zelfs minder toegang dan 20, 30 jaar geleden.
Hoe denk jij dat dat komt?
En wat er veel meer competitie is. Ik denk dat dat het onderwijs erg belangrijk is geworden, zeg maar, voor de kansen die mensen hebben in China. Bijvoorbeeld met de opening van de arbeidsmarkt, de afschaffing van de downway-structuur. Is het steeds belangrijker geworden voor mensen om die papieren op zak te hebben, om ook hun klassepositie zeg maar, te kunnen reproduceren. Dus ik denk dat mensen zich daar erg bewust van zijn en dat ze er daarom alles op alles zetten om te zorgen dat hun kind ook weer in staat is om vooral voor mensen in de stad, om eigenlijk dus het stukje privilege vast te houden. En dat er ook politiek zoveel discussies zijn eigenlijk om de mensen die dus wel in die geprivilegieerde positie zitten, die willen dat graag zo houden. Dus daardoor is eigenlijk die toegang voor de nieuwe generatie studenten, zeg maar, is gewoon heel erg beperkt.
Een van de manieren waardoor bepaalde studenten een voorsprong krijgen, zijn bijlessen. Ouders betalen vaak duizenden euro's om hun kind bijvoorbeeld extra Engelse lessen te geven. Geld dat arme gezinnen niet hebben. President Xi Jinping wil iets doen aan dit sociale probleem. En dus is er sinds kort een verbod op buitenschoolse bijlessen. Tot onvrede van veel ouders.
Wat ik daarvan zie en merk is echt een ongelooflijke schrikreactie van ouders met name. Die denken van we kenden het systeem, we wisten hoe we daarin moesten manoeuvreren. En hoe moeten we dat dan nu doen?
It's a quite tough journey because like 3 months ago you're expecting like regulation may only like ban certain subjects or areas where right now like it keeps changing and we know there will be upcoming new rules as well. So that means like transformation period can be like a bit bumpy as well.
Maar ik denk mensen die wat meer op afstand van het systeem zitten, die hoor ik eigenlijk allemaal zeggen van ja, het is gezond. Het is goed dat je op iets meer op eigen kracht door al die verschillende fases heen gaat. Dit zou een manier kunnen zijn om het systeem een beetje gezonder te maken. Dus de ouders en de ambitie van de ouders, die krijgen hier een enorme klap van. Maar ik denk zelf dat het uiteindelijk voor veel jongeren eigenlijk misschien wel een zegen is.
Ja, ik vond het ook wel heel leuk. Ik kreeg ook reacties van, ik heb ook iemand die onderdeel was van mijn onderzoek, die runt zo'n school voor bijlessen, zeg maar. En die was zo verward en verbaasd van als dit wordt verboden. Toen stelde ze me letterlijk de vraag, maar wat doen kinderen dan in Nederland als ze niet naar bijles gaan? Wat doen ze dan in de middag?
Game, hè? Mag ook niet meer.
Dat mag ook niet meer. 3 uur per week, alleen in het weekend, ja.
Dus dat was best wel. Dus ik stuurde op een gegeven moment echt foto's van mijn nichtjes en neefjes. Van dit soort dingen. Dan spelen ze met hun vriendjes op de buurt. Het was gewoon voor haar heel moeilijk om zich voor te stellen. Van waar moeten die kinderen dan allemaal heen?
Of hierdoor de kloof tussen het platteland en de stad inderdaad kleiner wordt, is nu nog koffiedik kijken. Maar één ding is volgens Willy wel zeker. De overheid moet veel meer doen.
Als er echt bijvoorbeeld een motivatie zou zijn van we willen meer gelijkheid creëren, zeg maar, via het hoger onderwijssysteem. Ja, dan zouden die voorsorteerprocessen zouden dan op een heel andere manier moeten plaatsvinden. Dan zou er veel meer geld moeten gaan naar bijvoorbeeld primair onderwijs in plattelandsgebieden. Dus dan zou je moeten gaan tornen aan bepaalde privileges van mensen die daar nu van genieten. Ja, en ik denk dat je dan pas echt de pop aan het dansen hebt.
Dus dat verwacht je ook niet?
Dat verwacht ik niet, nee.
Maar toch is zo'n ommezwaai volgens Ardy nodig. Want als China zijn leidende rol wil behouden, moet de Chinese economie meer consumptie gedreven worden.
En daar moet de hele bevolking ook in mee. En volgens mij is daar onderwijs voor het platteland een heel belangrijk iets in. Om die omslag te kunnen gaan realiseren.
En waar zie jij hem dat dan in? Zeg maar, wat moet er dan op het platteland gebeuren om dat te kunnen realiseren?
Wat er, zeg maar, 30 jaar geleden gebeurde, is dat er op hele grote schaal het opeens mogelijk werd om te migreren binnen China. Dus van naar plekken toe te gaan waar interessant werk was. Dat heeft een enorme boost gegeven aan de economie. En verder zie je dat die economie enorm met investeringen bezig is geweest in die vastgoedsector, maar in wegen, in allerlei infrastructuur, hoge snelheidslijnen. Op het moment dat, en dat is echt ook een doel wat de Chinese leiders uitspreken, op het moment dat je dat wil omvormen naar een economie die consumptie gedreven is, intern door Chinezen, dan heb je een grote middenklasse nodig die consumptie ook gaat waarmaken. Dus dat betekent dat je heel veel van het nog niet benutte potentieel op het platteland naar steden moet gaan brengen. En de enige manier om die goed productief te krijgen is om te zorgen dat mensen goed geschoold zijn.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Misschien als ik op een positieve noot nog iets mag zeggen, dan zou iets wat ik denk dat verandert ook wel zijn, een soort van zelfbewustzijn van de generatie ruraal-urbane migrant die ik, zeg maar, bestudeer. Omdat je dan, zeg maar, die migranten die zo belangrijk zijn geweest voor de economische groei van China, die sinds de jaren 80, zeg maar, naar de steden zijn gekomen, toch vaak de positie hadden van een soort van tweederangs burger, niet lokaal geregistreerd, geen toegang tot stedelijke subsidies en staatsresources. En die, maar die ook vaak zichzelf alleen maar zagen als tijdelijk. En heel erg nog van ik hoor hier eigenlijk niet.
Alsof ze ook weer teruggingen naar het platteland.
Ja, dus ook in tijdelijke woonruimte woonden en zich niet echt zeg maar mengden met mensen in de stad. En nu bijvoorbeeld voor deze generatie van jongeren die via het hoger onderwijssysteem naar de steden komt, ook al hebben die nog steeds weinig toegang tot bijvoorbeeld het topsegment van het hoger onderwijs, en zijn er nog steeds veel obstakels die zij tegenkomen. Ze zijn wel, ze zitten vol zelfvertrouwen. Ze hebben hele grote ambities. Ze zitten vol met hoop. Ze lopen met zelfvertrouwen door die stad. Ze hebben grootse plannen. En ze zien zichzelf als permanent in de stad. Dus ja, dat is ook toch wel echt heel anders. Dus die worden soms nu ook toch een new generation migrants, dat soort dingen, dat soort woorden poppen erop, zeg maar. En denk van, dat is wel interessant, van die ruraal-urbane relaties, er verandert dus wel iets.
Dit was aflevering 10 van het derde seizoen van de China-podcast. Dank aan mijn gasten Ardy Bouwers en Willy Sier. Deze podcast komt mede tot stand door het Leiden Asia Center. De China-podcast wordt gemaakt door mij, Liao Wang en John Boy Vossen, die de productie voor zijn rekening neemt. In de volgende aflevering kijken we naar de bankensector. Eerdere afleveringen van de China-podcast zijn terug te luisteren via bnr.nl/China-podcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast@bnr.nl.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.